too.
Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent hartelijk welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt broeder C.J. Slager voor te gaan in een leesdienst. Harry van der Velde is de organist. De collecte van vandaag gaat naar ICF International Christian Fellowship. En de deurcollecte van vandaag gaat naar Stichting Present in Dordrecht. De bloemengoed van vandaag gaat naar zuster M. Hogedoren van Beek, Blauwweg 527. Dan, broeders en zusters, de orde van de liturgie van deze morgen. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 121... Vers 4. Psalm 121, vers 4, zingen we na welkom en mededelingen. Dit in verband met het overlijden van broeder Kok Lodder. En na het vervolg van de mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 289. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 289, de verzen 1 en 2, zingen we na het vervolg van de mededelingen. Na het votum zingen we Psalm 25, vers 2, in de Nieuwe Berijming. Psalm 25, vers 2, in de Nieuwe Berijming zingen we na het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 86, de verzen 3 en 6. Psalm 86, de verzen 3 en 6 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed zingen we Psalm 116, vers 1. Psalm 116, vers 1 zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, Psalm 32, de verzen 2 en 3. Psalm 32, de verzen 2 en 3 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 168. Gezang 168 uit het liedboek zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 103. De verzen 4, 5 en 9 in de Nieuwe Berijming. Psalm 103, de verzen 4, 5 en 9 in de Nieuwe Berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is Psalm 51. De schriftlezing is Psalm 51. En de tekst is van Psalm 51, vers 13b. Vers 13b is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag hier tot 16:45 aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerkzaal, maar ook iedereen die met ons verbonden is via de kerkradio of het internet. Op dinsdag 30 juni, jongstleden, is in de leeftijd van 81 jaar overleden onze broeder Cornelis Adrianus Lodder, gewoond hebbend van Eteraplein 157. In de dienst van woord en gebed, waarin zal voorgaan dominee Schenau, wordt gehouden op maandag 6 juli in dit kerkgebouw, aanvang 10:30. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats Essenhof. Na afloop van de plechtigheid is de gelegenheid om te condoleren in het rouwcentrum aan de Jan Valsterweg. En we zingen nu ter nagedachtenis aan broeder Lodder, Psalm 121 vers 4 in de nieuwe berijming zingen we dat. Morgen is broeder Slager onze voorganger en vanmiddag broeder Wendt. Op donderdag 2 juli werden bij Dirk en Andrea Pichel een zoon geboren. Ze noemen hem Timo. En we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 289 vers 1 en 2. Een lied waarin we onszelf openzetten voor de aanwezigheid en de genade van God. En daarom mogen we elkaar ook een heel gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de God die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We willen nu zingen uit Psalm 25, vers 2, nieuwe berijming. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We luisteren nu naar de wet van de Heere en daarna zingen we uit Psalm 86, de versen 3 en 6, uit de oude berijming. 86, 3 en 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zul ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zegen vragen over deze dienst. Heere God, dank u wel dat we naar de kerk mochten komen. Dat we ook thuis mee mogen luisteren. Dat dat zomaar kan. Wie we ook zijn. Wat we ook gedaan hebben. En dat we dat in vrijheid mogen doen. u hier ontmoeten, uw stem horen. We mochten al belijden dat u onze hulp bent. U hebt al tot ons gesproken, vanuit uw wet. Als we daarnaar zouden leven, Heere, wat zou ons leven dan anders zijn? Als iedereen uw wet hield, wat zou deze wereld dan anders zijn? Heere, u meent het zo goed met ons. U wilt zo graag dat we zo leven. Maar Heere, u weet ook dat wij dat niet kunnen. En dat door eigen schuld. Heere, we belijden u dat het zo ook ging in de afgelopen week. Dat we ons weer schuldig maakten. Dank u wel, lieve Vader, dat ieder die zijn zonden belijdt en zich bekeert, vast mag geloven dat uw Zoon, de Heere Jezus, al voor die schuld heeft betaald. Met zijn bloed. Heere, wilt u dat geloof versterken? Of misschien voor het eerst werken, als er onder ons zijn die uw Zoon nog niet kennen. Als ze nog moeten vrezen voor uw oordeel, omdat ze u zo niet onder ogen kunnen komen. Heere, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden werken, in deze dienst, dat bij het luisteren en overdenken van uw woord wij werkelijk uw stem mogen horen en die ook gehoor geven, ermee instemmen tot ons heil. Wilt u zo ook zijn met onze organist, met de leiding van de zonderschool, met onze koster, met mijzelf, met ons allen, bij de dienst van de offeranden? Heere, wilt u het zo goed met ons maken, opdat wij uw naam hierom groot mogen maken en uw lof vermeerderen, omwille van de gave van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Kinderen gaan straks naar de zondagsschool. En ik wou daarvoor nog iets vertellen. Welke kinderen zijn 9 jaar hier in de kerk? Helemaal niet? 8 jaar? Oh, daar zie je. Ja, dat toch. En 8 jaar? 8, oh, kijk eens, 8. En 10? Oh, die zijn, nou ja, heel wat, hè. Ik ga een geheimtje vertellen. Van toen ik 9 jaar was. En ook de andere kinderen moeten maar meeluisteren, die wat jonger zijn of wat ouder zijn. Ik was 9 jaar. En ik had pas nieuwe kleren gekregen. Heel duur. En die mocht ik alleen aan op zondag, als ik naar de kerk ging. Of als het een feestdag was. Maar dure kleren. Nou, dan was het zo'n feestdag en ik was gaan fietsen. Met mijn zusje achterop. Die was 5, geloof ik, of zoiets. En toen kwam ik weer terug bij huis. En ik had het naar mijn zin, het was een mooie dag. En mijn zusje vond het ook leuk. Ik zeg, zullen we een beetje slingeren? Ja, vond ze leuk. En ik slinger met die fiets. Maar er lag een beetje los grind. En daar ging ik. Pijn en bloed. Huilen natuurlijk. Maar het ergste was, ik had een groot gat in mijn nieuwe broek. Dus ik kom thuis. Ik wou natuurlijk niet vertellen hoe dat gebeurd was. En tegen mijn zusje gezegd, niet vertellen hoor. Nou ja, en huilen natuurlijk, hè, want er was ook bloed en zo. Dus mijn vader en moeder, nou ja, die zeiden er eigenlijk niet zoveel van. Die hielpen ons een beetje. En die broek werd gemaakt. Kostte veel geld. En na die tijd was ik zo bang, hè. Zo bang. Dat iemand het had gezien. Of dat mijn zusje het zou vertellen. Want het was mijn eigen schuld. Ik heb zo'n slechte tijd gehad. Het heeft weken geduurd, het heeft maanden geduurd. Ik werd er bijna ziek van. Want ik wou niet vertellen wat er echt was gebeurd. En toen kwam het toch uit. En mijn vader en moeder waren helemaal niet boos. Ik was zo bang geweest, al die tijd. En s'avonds, als ik bad tot de Heere, dan zei ik, Heere, wilt u het om me niet uit laten komen? Maar ik bleef maar verdrietig. En toen kwam het wel uit en toen was ik zo blij, hè? Zo opgelucht. Als jullie nou ook met zoiets zitten, iets wat je niet durft vertellen, dan heb je vandaag een hele goede kans. Want we gaan vandaag luisteren naar een verhaal uit de Bijbel van koning David. Die had ook iets vreselijks gedaan en hij wou niet dat iemand het wist. En we gaan vandaag horen hoe het uitkwam en dat hij daarna zo blij was. Daar heeft hij ook een psalm over geschreven. Dus jouw vader en moeder, of wie voor je zorgt, die horen dat vandaag. En als je nou dus vandaag vertelt waar je mee zit, dan weet ik zeker dat ze het niet erg vinden. En tegen de Heere God mag het altijd vertellen. En daar gaan we nu eerst over zingen, voordat jullie weggaan. Uit Psalm 116, het eerste vers, in de oude berijming. We lezen Psalm 51. En daar staat boven boetpsalm. Hij is geschreven voor de koorleider. Ieder mag het horen, een psalm van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit, naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat de gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in offers, naar de eis, brandoffers, in hun geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. We zingen Psalm 32, de versen 2 en 3 uit de oude berijming. 32, 2 en 3. Thank you. De tekst voor de verkondiging uit het Psalm 51, het tweede gedeelte van vers 13. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, kinderen, gasten. Wat is bidden eigenlijk? Ja, bidden dat doe je voor en na het eten. Als je naar bed gaat, als je opstaat. De christelijke school aan het begin van de dag. En het eind van de dag. Tenminste, dat hoop ik dat dat nog gebeurt. Maar weten we daarmee ook wat bidden is? Waar mag je om bidden? Zo zijn er heel wat vragen te stellen. Vanmorgen gaan we samen luisteren naar iemand die bidt. Iemand die daar meer van weet, die daar bijzondere ervaring mee heeft. In de schriftlezing van zo even hebben we hem al leren kennen. Ik bedoel David, van wie de Heere God zelf getuigt, hij is een man naar mijn hart. Hij is iemand die de Heere vreest en van harte lief heeft. Die heel vaak met zijn vragen en problemen naar de Heere gaat om raad en daad te ontvangen. Maar er zijn ook donkere perioden in zijn leven. Daar worden we mee geconfronteerd in deze psalm. Hij heeft zwaar gezondigd. En dan horen we hem uit de nood waarin hij verkeert roepen tot God. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Zo persoonlijk spreken over de Heilige Geest komt in het Oude Testament bijna niet voor. Dat is meer iets voor het Nieuwe. Maar nu zien we hier in Psalm 51 dat het toch ook hier gebeurt. Hoezeer de Heilige Geest een belangrijke rol speelt in het leven van David. En zo mogen we vanmorgen gaan zien en horen dat David al een diep inzicht had gekregen in het werk van de Heilige Geest. De tekstwoorden vormen de kern van de verzen 12 tot en met 14. Daar mogen ze niet van losgemaakt worden. En die verzen staan weer in het midden van heel de psalm. Binnen het kader van onze tekst willen we nadenken over drie punten. Schuld, scheiding en herschepping. De inleidende versen van de psalm wijzen op het overspel dat koning David met Bathsheba pleegde. Deze diep treurige zaak vormt de achtergrond van psalm 51 en staat in detail beschreven in 2 Samuel 11 en 12. Het begon met het begeren van Bathsheba. Hij liet haar halen en verwekte een kind bij haar. Zij was de vrouw van Uria, een van Davids officieren, die ver van huis was. Toen liet David Uria naar huis halen, hij wist van niets. En David wilde dat hij bij zijn vrouw zou gaan slapen. Dan zou ieder denken dat het zijn kind was. Maar Uria weigerde met zijn strijdmakkers nog op het slagveld. En hij bij zijn vrouw slapen. Toen gaf David bevel aan Joab, zijn generaal, om Uria in de strijd om te laten komen. En zo geschiedde. Daarom spreekt David in vers 16 ook over zijn bloedschuld. En met al die schuld heeft David lange tijd rondgesjouwd. Kunt u zich voorstellen dat het met zo iemand nog goed zou kunnen komen? Uiteindelijk moet God de profeet Nathan erop uitsturen om David tot schuldbelijdenis te brengen. Nathan vertelt David het verhaal van een rijke boer die het enige schaap van zijn straatarme buurman steelt. David hoeft echt niet lang na te denken. En onder eed zwering zegt hij, die man gaat dood. Maar dan spreekt de profeet, gij zijt die man. Wat zal David geschrokken zijn. Wanneer we Psalm 32 naast deze geschiedenis leggen, en daar pleit veel voor, dan wordt duidelijk dat David in de periode voor zijn schuldbelijdenis veelzeggend gezwegen heeft. We horen hem klagen in vers 3. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. In Psalm 51 zegt hij dat zijn gebeente is verbrijzeld. Zijn zwijgen leidde tot intens verdriet. Hij klaagde, kermde, jammerde over zijn toestand. Maar hij deed het niet op de juiste manier. Schulderkenning bleef uit. Hij wou in de leugen blijven leven en ontvluchtte God. Pas toen Nathan hem aanwees en bestrafte, toen zocht hij geen uitvluchten meer, nadat hij zichzelf ter dood had veroordeeld. Zijn zwijgen werd toen veranderd in het belijden van zijn schuld voor de Heer. En let nu goed op hoe David dan over zijn zonden spreekt. Hoe hij het juiste zicht krijgt op wat zonde in feite is. Hij heeft het over zijn ongerechtigheid. Hij heeft immers de rechte weg verlaten, die de Heere wijst, en is een kromme weg gegaan en verzonken in een moeras van zonde. Nu belijdt hij zijn zonde als overtreding, omdat hij zich heeft onttrokken aan wat God heeft voorgeschreven, zich er ook tegen verzet. Zo staat zijn zonde bestendig voor hem. Vers 5. Voortdurend moet hij eraan denken. Het is niet uit zijn gedachten. Het maalt maar door. David ziet dus vooral ook in dat het een kwaad betreft dat tegen God gericht is. Hij heeft zijn wet verlaten. Het verbond met hem verbroken. Nu zal David niet de bedoeling hebben gehad om het kwaad waar mensen de dupe van zijn te bagatelliseren. Met Uria, de man van Bathseba, kon hij het nooit meer goedmaken. En als koning, als voorbeeld van Israël, heeft hij velen aanleiding gegeven om het met Gods recht ook niet zo nauw te nemen. Daarom ziet hij nu als door een microscoop de diepte die elke zonde heeft. Hoor hem dan ook klagen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zo gaat hij zelf terug tot de wortel van het kwaad als hij belijdt. In ongerechtigheid ben ik geboren en in zonde ben ik ontvangen. Weer dat woord, ongerechtigheid. Hij is ermee besmet als van een ongeneeslijke ziekte. Daartegenover staat en blijft staan dat God waarheid wil, zuiverheid, reinheid. En niet alleen aan de buitenkant, maar juist ook aan de binnenkant van het leven. In het leven van een gelovige gaat het, moet het gaan om oprechtheid voor de Heer. En juist daar had het aan ontbroken in de voorgaande periode van Davids leven. Want al die tijd dat hij zweeg, was hij niet eerlijk voor God. Hij vertrouwde God niet. En dat heeft rampzalige gevolgen voor je geloofsleven. Dan wordt alles dor en doods. Dan verdwijnt het levende contact met de Heer. Dan raak je van hem gescheiden. En daar is David nu door schade en schande goed achtergekomen. Waar bent u? Jij? Ik? Toch gelukkig. Als je dat gaat zien, dan houd je niet langer wat achter voor de Heere God. naast zijn schuld, spreekt David over de scheiding die hij door zijn zonden te duchten heeft. Daar heeft hij angst voor. In twee parallelle zinnen, zoals vaker in de psalmen, gaat het om hetzelfde. Verwerp mij niet van uw aangezicht, bedoelt hetzelfde te zeggen als neem uw Heilige Geest niet van mij. Want als God zijn geest van David weg zou nemen, dan zou dat gelijk staan met verworpen worden van voor Gods aangezicht. Alleen de Heilige Geest kan ons in de nabijheid van God doen verkeren. Heel concreet betekent dit dat hij de bange mogelijkheid voorziet dat de Heer, na alles wat er gebeurd is, hem niet meer bij zich wil hebben. En het zou ook geheel terecht zijn als God hem uit zijn heilige nabijheid verbannen zou. Dat is de consequentie van vasthouden aan de zonde en toch willen leven dicht bij de Heer. Een heilige God en een onheilig mens kunnen geen gemeenschap met elkaar hebben tenzij er vergeving en reiniging plaatsvindt. Vers 11, vers 12. Ieder die door een oprecht geloof aan de Heer verbonden is, weet welke gevolgen het heeft als de Heilige Geest van je gaat wijken. Dan verslapt het geloof, als een plant die geen water meer krijgt. De liefde kwijnt weg en de hoop verschrompelt. Een gevolg is dat het woord en de verkondigde boodschap in de kerk ons ook niet veel of niets meer te zeggen hebben. De behoefte om te bidden wordt minder. De vaste grond onder je geloof wordt ondermijnd. Twijfel en onzekerheid krijgen het voor het zeggen. En de vreugde in God ebt weg. Allemaal heel droevig, funest. En dan ook nog eigen schuld. Nu kunnen we bij deze bede van David ook gaan redeneren. Bijvoorbeeld, als je zo om de geest bidt en smeekt, dan heb je toch, ondanks je zonden, nog altijd de Heilige Geest. Dan hoef je er je toch niet zo druk om te maken dat de geest van je zou wijken. Als je dat te vrezen had, dan was dat toch al gebeurd. Dat is één manier van redeneren. Een andere manier is dat je zegt, hoe zou het wijken van de Heilige Geest ooit te rijmen zijn met het feit dat de Heere de zijnen niet in de steek zal laten? God is toch trouw tegenover zijn kinderen, toch ook als wij ontrouw zijn? Maar pas op voor zulke redeneringen. De ups en downs in het geloofsleven kun je zo niet oplossen. Voor David is de omgang met God geen kwestie van redeneren, maar een levende, hartelijke omgang vol levens- en geloofservaring. In die omgang voelt hij zich gebonden aan de door God gegeven regels. En zo heeft David goed door dat schuld tegenover God scheiding maakt. Zo wil God niet verder met je gaan. Daartegen helpt geen enkele redenering. Daarmee kun je niet vasthouden wat je alleen uit genade geschonken mag worden. En daarom doen zulke redenaties nauwelijks ter zaak. Het blijft dus zeker zaak dat we inzien met welke zonden wij de Heer bedroeven. Dat kan voor de een zijn een zonde van ondankbaarheid. Ooit in benauwdheid hebben we de Heere wellicht van alles beloofd. Maar toen de Heere ons geholpen had, waren we het weer vergeten. En dat is heel erg. Met zo'n woordbreuk bedroeven we de Heere. Misschien is dit onze zonde, dat we geen oog hebben voor de rijke genadegaven die God ons aanreikt. Waarmee hij ons leven wil vullen en sturen. Het is erg als we de toegestoken hand van God negeren. Daarmee bedroeven we hem ook En zo kunnen er allerlei oorzaken zijn. Wat is het dan een bijzonder voorrecht om zo met David te mogen bidden? Hij weet van Gods goedertierenheid en barmhartigheid. Kijk maar in vers 1. Daar begint hij al mee. Hij bidt om ontzondiging met hyssop. Een bundeltje hyssop van een plant werd in het Oude Testament in bloed van een offerdier gedoopt om bijvoorbeeld een genezen melaatse te reinigen. Het wijst heen naar het offer van Jezus Christus, aan het kruis volbracht. Zijn bloed kan ons echt reinigen van alle zonden. Zijn geest kan ons vernieuwen en herscheppen. Dat is onze derde gedachte. Zo kunnen we ook in de psalm al zien aan welke vrucht David denkt als hij bidt om het behoud van de Heilige Geest. We lezen in vers 12 over een rein hart en een vaste geest. In 14 van blijdschap over het heil en een gewillige geest. In 16 offers van lof. Alles vrucht van de Heilige Geest. Teken van de herschepping. Al met al zeer de moeite waard om even bij stil te staan. Een rein hart. Die vuile bron die zijn hart nu is, moet radicaal schoon worden gemaakt. Dat niet langer het kwade wordt nagejaagd en de zonde vastgehouden. Dat er weer wordt geluisterd naar de Heere en zijn woord. Dit staat in grote tegenstelling met wat David had gedaan. Die reinheid is vrucht van de vergeving en is het werk van de Heilige Geest. Alleen God kan dat doen. Vandaar het hiervoor gebruikte werkwoord scheppen. Het herinnert aan de schepping, waar ook de Heilige Geest wezenlijk aan heeft bijgedragen. David beseft dat hij zelf niets kan bijdragen aan het veranderen van de toestand van zijn hart. Vervolgens bidt David dan om blijdschap over het heil. Wat zal hij zich verheugen in God als die zijn zonden heeft vergeven en zijn hart heel gemaakt? Dat is heil. Een onbegrijpelijk, heerlijk wonder. In de voorafgaande periode, met een belast geweten, zal David misschien geprobeerd hebben van andere vreugde te genieten. Met muziek, met dans, met eten, met drinken. Zoeken van gezelschap, van anderen. Waarom niet? Een mens leeft toch maar één keer? Maar het hielp hem niet. Hoeveel zijn er ook nu die hetzelfde doen? Zo God ontvluchten en ook nog rustig onder blijven. Maar oprechte gelovigen houden dat niet lang vol. De pret in de wereld weegt niet op tegen de vreugde in God. En daar verlangt David naar. Om van harte blij te mogen zijn, omdat God er is. Om wie hij is. En dat wij er mogen zijn tot zijn lof, tot zijn eer. Dan bidt hij vervolgens om een vaste geest. Dat ziet op standvastigheid in de dienst aan de Heer en afkeer van het kwade. Ook bestand zijn tegen de verleidingen. De begeerten, dat is ook naar buiten zichtbaar. Wie het kwade doet, raakt losgeslagen. Het ene kwaad stapelt zich op het andere. Een eerste leugen wordt onmiddellijk gevolgd door een volgende en misschien nog meer volgende. En zo is het ook met de macht van het kwade. Daarom een vaste geest. Stand houden, volharden. En daarbij ook een gewillige geest. Een bereidheid om je gewillig en blijmoedig tot de dienst van God te schikken. Om ook nooit meer voor de Heere weg te lopen. Maar steeds met kinderlijke vrijmoedigheid tot hem te gaan. In onze nieuwtestamentische bedeling mag deze bede om de Heilige Geest worden opgezonden op de zekere grond van het offer van de Heere Jezus Christus. In zijn naam kunnen wij vrijmoedig bidden tot God onze Vader. Wie vanwege de schuld scheiding is gaan vrezen, mag om Jezus wil vragen of de Heere zijn geest niet zal wegnemen, maar dat hij bij ons zal blijven. En dan zal hij dat doen. Dat heeft hij beloofd. En dan zien we tenslotte dat David dit niet maar alleen voor zichzelf vraagt. Bedenk dat er in Jeruzalem heel wat zal zijn afgepraat. Het kwaad gerucht gaat als regen van mond tot mond, van huis tot huis. David, de nog altijd zittende koning, heeft door zijn overtredingen de vijanden van God aanleiding gegeven tot laster, tot afval, om ook God niet serieus te nemen. Dat deed God oneer aan en het verzwakte Israël. Zo kan ook onze zonde afbreuk doen aan het getuigenis door de gemeente. David ziet ook hierin zijn schuld. En daarom zoekt hij herstel van de eer van God. En hij bidt om zijn onmisbare bescherming. Bouw, o God, bouw de muren van Jeruzalem. Want hij weet, hij was zelf aanleiding dat er breuken in kwamen. David verlangt ernaar dat de Heere weer door hem zal worden geprezen. Vers 17. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Hij meent het met heel zijn hart. De Heere is het zo waard. En David zelf stond die lof in de weg. Maar hij weet één ding al zeker. Zie vers 19. God veracht hem niet. Nu hij beleidt dat zijn geest en hart verbroken zijn. Zijn hart zelfs verbrijzeld is door schuldbesef. God zal daar acht op geven. En graag wil hij ook anderen laten delen in wat de Heere schenkt. Vers 15. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. David doet een belofte. Als de Heere hem uit genade vergeeft, zal hij straks zondaren diezelfde weg leren. Heel Jeruzalem zal in die vreugde delen. Wat God je heeft geleerd, mag zo uitlopen tot meer eer van God en tot zegen van anderen. Het geheim van een bloeiend geestelijk leven, persoonlijk en in de gemeente, is het werk van Gods geest in ons hart. David heeft woord gehouden. Via deze 51ste psalm en bijvoorbeeld ook psalm 32, wijst hij zondaren de weg. Het is heel wat om jezelf zo bloot te durven geven, zo je eigen zonde en schuld aan heel de wereld bekend te maken. Waar dan ook op deze wereld de Bijbel opengaat, de psalmen worden gelezen en hopelijk ook nog worden gezongen, dan weet je precies waar het over gaat. Hoe het met David zat, wat hij heeft gedaan. De geest waar David om bidt, is nodig om ons te ontdekken aan onze schuld voor God. Zodat we die oprecht voor de Heer en ook voor het oog van zijn volk kunnen belijden. Opdat wij zien op hem die om onze overtredingen werd doorboord. Die om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld. Het gebed om de inwerking en de doorwerking van de Heilige Geest blijft nodig om afgebroken te worden in onszelf. En ons leven alleen in Jezus Christus te vinden. Om steeds sterker verbonden te worden aan de Heere en zijn woord. Want dit woord, ook het woord van vanmorgen, toegepast door de Heilige Geest, kan ons wijs maken tot zaligheid, de volle gemeenschap met God. neem uw Heilige Geest niet van mij. David wist dat hij het van die geest moest hebben. Als deze hem vasthoudt en leidt, zal hij de vreugde van Gods heil ervaren. Grotere vreugde is in dit leven niet te vinden dan leven in Gods bijzondere nabijheid. Een nabijheid die eeuwig duurt. Amen. We willen zingen uit gezang 168. Ik moet zeggen, we zingen heel gezang 168. Thank you. willen de Heer dank zeggen en voorbeden doen. In de voorbeden willen we gedenken aan het afscheid dat zuster en broeder De Boon moesten nemen deze week van de vader van zuster De Boon. We willen zuster Lodder en hen die haar nabij zijn opdragen als ze morgen die moeilijke gang moeten maken. Zuster Diesman Bezemer is nogmaals geopereerd. We zullen haar opdragen aan de Heer. We willen danken dat zuster Braam Dolk een pacemaker mocht ontvangen en morgen, anders dan in het mededelingenblad staat, morgen weer thuis mag komen. En we willen danken voor de geboorte van Timo Pichel. En ook danken met broeder en zusterstip dat ze deze week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Laten we danken en bidden. Heere God, dank u, lieve Vader, voor de bemoediging die u wilde geven via de man naar uw hart, koning David. Hij hield ons voor dat als wij menen dat het er met ons hopeloos voor staat, omdat onze schuld zo groot is, dat we zelfs dan nog met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Dat u, die zo hoog woont in een ontoegankelijk licht, u die zo heilig bent, toch omziet naar een mens die zich voor u vernedert, die ervaart volkomen stuk te zijn in zijn geest en hart door eigen schuld. Ja, Heere, dat u zelfs in zo iemand wilt wonen met uw heilige geest. Dat u op grond van het offer van uw Zoon, dat u zelf hebt gegeven, een nieuwe schepping in ons kunt en wilt maken. Een nieuwe gewillige geest geven om u te dienen. Heere, wat een wonder om dat steeds weer te mogen ervaren. Niemand onder ons kan een te groot zondaar zijn om daarvoor niet in aanmerking te komen. Heer, we kunnen het wel ontlopen als we menen zelf ons heil te kunnen bewerken, u niet echt nodig hebben. Heer, wilt u ons dan uit genade doen opschrikken uit onze doodslaap, zoals u David opschrikt. En dat wij daar dan ook op zullen reageren zoals David dat deed. Heer, wij danken u dat onze zuster en broeder De Boon in vrede met u afscheid hebben mogen nemen van de vader van zuster De Boon. Ze vertrouwen erop dat hij in uw liefde is opgenomen en voor altijd bij u mag wonen. Heere, wilt u, als ze hem toch gaan missen, hen ondersteunen met uw nabijheid. Heere zuster Lodder, haar kinderen, kleinkinderen, familie, moeten morgen die moeilijke gang nog gaan maken om definitief afscheid te nemen van broeder Lodder. Wilt u geven dat ze mogen ervaren dat u hen alle steun wilt geven die daarvoor nodig is? Wilt u hen troosten en sterken bij het verwerken van hun verdriet? En wilt u daartoe morgenochtend ook de dienst van woord en gebed gebruiken en die zegenen? Heer van zuster Diesman Bezemer moesten we vernemen dat ze vrijdag nogmaals moest worden geopereerd. Heer, wilt u voorkomen dat zij en hen die rondom haar staan de moed gaan verliezen? Wilt u geven, Heer, dat nu het zo lang gehoopte herstel echt mag inzetten. En dat we uw naam daarvoor nog de lof en eer mogen toebrengen. Heer, wij danken u dat zuster Bram Dolk een pacemaker mocht ontvangen en morgen weer thuis mag komen. Wilt u deze ingreep zegenen? Heer, wij danken u ook voor de geboorte van Timo Pichel. Wilt u hem tot een vreugde doen zijn voor zijn ouders en voor ons als gemeente. En dat u al vanaf zijn geboorte af met uw geest in hem zal willen wonen. Wij danken u ook samen met broeder en zuster Stip. Dat ze in de afgelopen week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een voorrecht om dat samen te mogen beleven. Heer, zo mogen wij u veel vragen. En ook veel danken. Heer, uw naam zij geprezen. Voor uw nabijheid dat u steeds naar ons wilt luisteren. En onze redder wilt zijn voor eeuwig. Om Jezus wil. Amen. Dan is nu de inzameling van gaven. En u hebt gezien dat dat voor de gemeente is in Rotterdam. De nieuwe gemeente die Theo Visser een eerste begin aan mocht geven. De Heer zegene u en uw gaven. U heeft al bemerkt dat ik bij de voorbeden onze zendingswerkers dichtbij en veraf niet heb opgedragen. In overleg met broeder Wendt zal dat vanmiddag gebeuren. En de preek die ik voor u mocht lezen was van dominee Emden Bleker, emeritus predikant te Uren Terp. We willen nu dan zingen Psalm 103, de versen 4, 5 en 9 uit de Nieuwe Berijming. Zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede. Amen.